Goedenavond, lieve vrienden. Wij lezen uit de brief aan de Efeziërs. Dat gedeelte uit hoofdstuk 5 en 6. En ik doe dat, zoals u al van me gewend bent, uit de Telos-vertaling. Efeze 5, vers 22. Vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig als aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, evenals ook Christus het hoofd is van de gemeente. Hij is de behouder van het lichaam. Maar zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo ook de vrouwen aan hun mannen in alles. Mannen, hebt uw vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water door het woord, opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn. Zo behoren ook de mannen hun eigen vrouwen lief te hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, evenals ook Christus de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en op de gemeente. In elk geval, ook u, laat ieder van u zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Kinderen, weest jullie ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is terecht. Eer uw vader en uw moeder. Dit is het eerste gebod met een belofte, opdat het u goed gaat en u lang leeft op de aarde. En uw vader prikkelt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de tucht en vermaning van de Heer. Slaven, weest uw heren naar het vlees gehoorzaam met vrees en beven in eenvoud van uw hart, als aan Christus. Niet met ogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus, die de wil van God van harte doen, die met bereidwilligheid slavendienst doen als aan de Heer en niet aan mensen. Daar u weet dat ieder, hetzij slaaf of vrije, het goede dat hij zal doen van de Heer zal terug ontvangen. En u, heren, doet hetzelfde jegens hen en laat het dreigen na. U weet immers dat zowel hun als uw Heer in de hemelen is, en dat bij hem geen aanzien des persoons is. Tot zover uit het woord van God. Dit is wat wij noemen een zeer praktisch Bijbelgedeelte. Het gevaar van zulke praktische gedeelten is dat men zich daar onmiddellijk op stort, totaal los van de samenhang waarin deze dingen staan, alsof hier in een notendop een soort huwelijkshandboek wordt gereikt. En wie het als zodanig leest, raakt dan al gauw teleurgesteld vanwege het ontbreken van meer specifieke details. En dan ontgaat je een heleboel wat nu juist in het kader van de Efezebrief zo belangrijk is. Om het eens anders uit te drukken, dit soort schriftgedeelten worden vaak behandeld alsof het niet uitmaakt in wat voor brief het allemaal staat. Dat kun je noemen een atomistisch lezen, daar zit het woord atoom in. Dat wil zeggen losgemaakt van de rest van het Nieuwe Testament. En ik moet zeggen, heel wat mensen in hun stille tijd lezen ook graag zo de Bijbel. Ze slaan hem open en halen hier een versje en daar een versje uit. En ze vragen zich intuïtief af wat het te zeggen heeft. Maar wat het samenhang is waarin het staat, dat doet er niet toe. En dan laat je de Bijbel toch een beetje buikspreken. Als je wel je afvraagt, wat is nou het specifieke van de Efezebrief, zoals het in dit schriftgedeelte naar voren komt, dan denk ik dat je met een goede vraag begint. Als ik het even scherp mag uitdrukken, dit is geen Bijbellezing over het huwelijk, maar over Efeze 5. Dan moet je in eerste plaats nog even in herinnering roepen dat deze brief ruwweg uit twee gedeelten bestaat. En dan ga ik alweer een gevaarlijke onderscheiding maken, een leerstellig en een praktisch gedeelte. Ik heb het daar de vorige keer ook over gehad. In hoofdstuk 4 vers 1 begint die praktische toepassing. Ik vermaan u dan, zegt de apostel, in het licht van alles wat ik nu gezegd heb tot dusver in die eerste drie hoofdstukken, vermaan ik jullie nu. Dat jullie gaan wandelen in overeenstemming met dat wat ik jullie heb voorgesteld. Dus dat betekent al dat alles wat nu gaat volgen in die hoofdstukken 4 tot 6 ook in dat kader moet worden gezien. Als een praktische uitwerking van wat in die eerste drie hoofdstukken staat aangeduid. En als je die link niet weet te leggen, ja, dan ontgaat je het grote verband waarin deze woorden staan. We hebben in hoofdstuk 4, in die eerste 24 verzen, die eerste praktische toepassing die dan vooral uitloopt in die woorden waar ik destijds zelf over mocht spreken, in vers 20 tot 24, waar we lezen in dat laatste vers 24 over de nieuwe mens. Als je kijkt naar die eerste hoofdstukken waar de gelovige gezien wordt als een kind van God, voorbestemd door het zoonschap, tot erfgenaam van Christus, allemaal hoofdstuk 1. In het bezit gesteld van het grote geheimenis van Gods wegen die uitlopen op de volheid der tijden. En als je dan in hoofdstuk 2 ziet dat de gelovige in Christus geplaatst is in de hemelse gewesten. Zodat de gelovige uitdrukkelijk als hemelburger wordt gezien. Als iemand wiens eigenlijke woonplaats in de hemel is, dan begrijp je dat in die eerste drie hoofdstukken het gevaar bestaat om van de christen iemand te maken die met zijn hoofd in de wolken loopt, een zwever, want hij is immers een hemelburger, die hier op aarde eigenlijk ook niet veel meer te zoeken heeft, want hij hoort eigenlijk thuis in de hemel. En inderdaad heeft men uit dat soort gedachtegang al vaak heel verkeerde conclusies getrokken. Want als we werkelijk hemelburgers zijn, wat is er dan inderdaad nog plaats voor het huwelijk? Het huwelijk is een aardse aangelegenheid. Huwelijken worden niet in de hemel en ook niet voor de hemel gesloten. De huwelijksband bestaat voor deze aarde. En zo is het als het gaat over gezinssituaties, arbeidssituaties, waar het over gaat in ons gedeelte. Die hebben allemaal uitdrukkelijk met de aarde te maken. Geen van deze relaties wordt in de hemel gecontinueerd. En nu ziet u hoe belangrijk de relatie is tussen dat eerste en het tweede deel van deze brief. Want in het tweede deel van de brief laat Paulus zien dat hemelburgers juist niet mensen zijn die met het hoofd in de wolken lopen. Zweverige types die in het gewone aardse leven totaal onthand zijn en daar eigenlijk ook geen boodschap meer aan hebben. Integendeel. Paulus maakt duidelijk dat als die hemelburgers iets waard zijn, dat nu juist zou moeten blijken in de aardse verbanden waarin zij staan. Want als hemelburgers betekende dat we het alleen nog maar in de hemel te zoeken hebben, dan zou de Heer ons wel meteen na onze bekering weggenomen hebben van deze aarde. Maar die nieuwe mens is daarom zo belangrijk. Dat is een sleutelvers. Want die nieuwe mens is Christus, zoals hij tentoongespreid wordt in de gelovigen hier op aarde. Wij zijn bekleed met de nieuwe mens. En dat betekent dat God in deze wereld, waarin de oude mens nog zo de boventoon viert, een totaal nieuw ras mensen heeft neergezet. Mensen die in alles laten zien dat ze anders zijn. Gij geheel anders, zegt een paar versen eerder de NBG-vertaling. Gij geheel anders. Dat betekent niet, in de wereld wordt er getrouwd, maar wij zijn heel anders. Nee, in de wereld laten wereldse mensen zien wat het huwelijk is. Gij geheel anders betekent niet dat wij niet trouwen, maar dat wij anders trouwen. Dat wij andere echtgenoten en andere echtgenoten zijn. Gij geheel anders betekent niet dat wij geen kinderen krijgen, maar dat wij anders onze kinderen opvoeden en met hen omgaan. En dat je als kinderen anders met je ouders omgaat. De nieuwe mens, die geheel anders is, is niet daarin anders dat hij niet een werkgelegenheid, een baan aanneemt. Geen werkgever of werknemer zou zijn, maar een andere werkgever, een andere werknemer is op een andere manier. En daarmee kun je de boodschap van dit tweede gedeelte van de brief heel kort samenvatten. En dan blijf ik bij dat woord hemelburger. Hemelburgers zijn op aarde andere echtgenoten en andere echtgenotes, andere vaders en andere moeders, andere werkgevers en andere werknemers. Dus niet dat ze met die dingen niks te maken hebben, maar dat ze daar op een totaal andere wijze invulling aan geven. Dat zie je dan ook dat vanaf hoofdstuk 4 vers 25 die drie leefgemeenschappen worden beschreven. Bijna iedereen van ons zal wel deel uitmaken van drie leefgemeenschappen of daarvan deel uitgemaakt hebben. Ten eerste de sfeer van de gemeente waartoe wij behoren, de kerkelijke gemeente. In de tweede plaats de sfeer van huwelijk en gezin. En ook de alleenstaanden onder ons hebben in elk geval deel uitgemaakt van een gezin. En in de derde plaats, voor zover wij een baan hebben, zijn wij of werkgever of werknemers. Of in zoverre wij in het arbeidsproces betrokken zijn. En dat geldt eigenlijk dus voor de meeste van ons. Wij behoren tot de geloofsgemeenschap, tot de woongemeenschap en de werkgemeenschap. Voor mij geldt dat in elk geval wel. Over die geloofsgemeenschap is de vorige keer uitvoerig gesproken, want u vindt dat in hoofdstuk 4 vers 25 tot en met 5 vers 21. Ik ga dat niet overdoen, maar het mag ons wel wat zeggen dat daarover het uitvoerigst geschreven wordt. Want je zou de neiging hebben te denken dat dat eigenlijk het makkelijkste is. Het is toch het makkelijkste als hemelburger om als hemelburgers onderling met elkaar om te gaan. Nou, dat blijkt dan even moeilijker te liggen. In elk geval heeft Paulus heel wat verzen nodig om ons met elkaar omgaan in de geloofsgemeenschap uit de doeken te doen. En dan van hoofdstuk 5 vers 22 tot en met 6 vers 4 gaat het over de woongemeenschap. En dat wordt dan weer onderverdeeld in twee gedeelten. Het stuk over het huwelijk in vers 22 tot 33 van hoofdstuk 5. En dan de relatie tussen kinderen en ouders in hoofdstuk 6 vers 1 tot 4. En dan komt de derde leefgemeenschap, wat we aangeduid hebben als de werkgemeenschap. Die wordt hier natuurlijk naar de terminologie van die tijd aangeduid als de relatie tussen slaven en meesters. Nou, je kunt natuurlijk niet direct zeggen dat onze verhouding van werkgevers en werknemers hetzelfde is. Maar het is wel aan de andere kant zo dat er bepaalde beginselen zijn die voor beide gelden. Zowel voor de toenmalige als voor de tegenwoordige verhoudingen. En waar ik met grote nadruk op wil wijzen is dat het dus in deze drie leefgemeenschappen waarvan wij deel uitmaken, het erom gaat omdat gij geheel anders. Om te laten zien hoe wij juist als hemelburgers, in een aards verband als het huwelijk laten zien dat wij andere echtgenoten en andere echtgenotes zijn dan, als ik het zo algemeen mag zeggen, de mensen in deze wereld. En zo geldt het voor ouders en kinderen en voor werkgevers en werknemers. Dat betekent dus ook dat u in de Bijbel in het algemeen geen huwelijkshandboeken moet verwachten. Dan zou u inderdaad teleurgesteld uitkomen. Er zijn tientallen, zo niet honderden vragen te stellen over de inrichting van het huwelijk naar Bijbelse en naar God welgevallige wijze. En die worden allemaal hier niet beantwoord. Er zijn onnoemelijk veel vragen te stellen over de opvoeding van kinderen. En die worden hier niet beantwoord. Het gevolg is geweest dat maar al te veel christenen, ik heb het nu over enkele decennia geleden, op hun nachtkastje de Bijbel hadden liggen en daarnaast Benjamin Spock voor de opvoeding van hun kinderen. Want ze dachten werkelijk: aan de Bijbel heb je toch niks, wat moet je nou met deze vier verzen? Terwijl oom Benjamin ons tenminste bij alle situaties die maar kunnen voorkomen ons vertelt wat we moeten doen. Dat Benjamin Spock's eigen gezin helemaal uit elkaar is gevallen en niks van terecht gekomen is, goed, dat ontdekte men ook pas toen het te laat was. Er moeten maanden geweest zijn dat de verkoop van Benjamin Spock's boek Baby and Child Care die van de Bijbel evenaarde. En ik denk dat veel christenen te weinig zich hebben gerealiseerd dat hier nou juist wel degelijk de essentie te vinden is. En ik wil de problemen heus niet bagatelliseren, maar als wij die essentie zouden vatten en zouden toepassen, dan zouden heel veel van die vragen die wij kunnen stellen over huwelijk en gezin en opvoeding en ook over arbeidsverhoudingen, die zouden vanzelf verdwijnen als sneeuw voor de zon. Hier vinden wij de wezenlijke dingen die gezegd moeten worden. En die je ook alleen kunt vatten vanuit dat algemene beginsel van de nieuwe mens, wat we in hoofdstuk 4 gevonden hebben, en die hemelburgers die we gevonden hebben in hoofdstuk 2. In Christus gezet in de hemelse gewesten. Daar gaat het om. Nou begint dit gedeelte niet zomaar. Het is belangrijk om vers 21 nog eens in ogenschouw te nemen van hoofdstuk 5. Want vandaag de dag valt het niet mee, 50 jaar geleden was dat heel wat eenvoudiger, om te spreken over de onderdanigheid van de vrouw. In elk geval kunnen we ervan overtuigd zijn dat onze jongere vrouwen daar heel anders, ook al willen ze nog zo gehoorzaam zijn aan de schrift, daar heel anders mee omgaan dan hun grootmoeders. En de moeders hangen er een beetje tussenin. Die zijn nog een beetje opgevoed als die grootmoeders, maar zijn ook in dat opzicht van gedachten aan het veranderen daartoe mede bevorderd door hun dochters. We leven in grote veranderingen op dat punt. En voor mensen die willen vasthouden aan het woord van God is het dan niet zo simpel om die woorden een goede invulling te geven. Daarom is het al heilzaam om te beginnen met vers 21. Wees elkaar onderdanig in de vrezen van Christus. En dat wordt tot alle gelovigen gezegd. Dat wordt dus ook gezegd tot de mannen, getrouwde mannen en tot de vrouwen, de getrouwde vrouwen. Binnen die relatie valt er dan nog wel wat meer te zeggen dan dat, over hoofdschap en onderdanigheid. Maar onderdanigheid ligt hier in de eerste plaats in de sfeer van het respect. Zoals we ook helemaal aan het eind van vers 33 lezen, de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Maar het begint in vers 21 met respect. Geen man kan zijn hoofdschap in het huwelijk goed uitvoeren als hij niet begint met vers 21, met respect voor zijn vrouw. En voordat Paulus dat nader gaat invullen, is dat een heel belangrijk uitgangspunt. En dat staat bij in de vrees van Christus. Dat zijn juist die dingen waar we elke keer op moeten letten. Want het betekent, het gaat hier maar niet om gewoon menselijk respect. U moet in dit schriftgedeelte alles verwachten wat u nou juist in een gewone, seculiere handleiding over het huwelijk niet vindt. Ook in een seculiere handleiding kunt u vinden dat als je als echte lieden geen respect voor elkaar hebt, dat het dan niet goed gaat. Dus ik zou bijna zeggen, per definitie weet u dus dat het hier over meer moet gaan dan dat. Meer dan wat natuurlijke mensen ook hadden kunnen bedenken. Daarom is die toevoeging zo belangrijk. Respect in de vrees van Christus. Anders is respect alleen gebaseerd op wat die ander is. Ik respecteer die ander om wat hij of zij is. Maar als erbij staat in de vrezen van Christus, dan respecteer ik die ander omdat zij mijn vrouw of omdat hij mijn man is. In de vrezen van Christus leer ik dan om naar die ander te kijken. Niet vanuit de vraag, ja, maar verdient die ander mijn respect wel? Maar vanuit de vraag, wat verwacht de Heer van mij in deze relatie? Gegeven het feit dat wij door de huwelijkse band met elkaar verbonden zijn. Wat verwacht hij? Wat? Dus niet, wordt het respect opgewekt door die ander? Het is natuurlijk mooi als het wel zo is. Maar als het nou eens een keer niet zo is, dan blijft altijd dit argument over de vrezen van Christus. Dat is wel heel erg belangrijk. Heel veel mensen hoor je vandaag zeggen, Mannen en vrouwen, we maken er maar een eind aan onze huwelijksrelatie, want ja, we houden nou eenmaal niet meer van elkaar. Dat komt natuurlijk ook doordat we in een tijd leven waar houden van, waar liefde vooral getrokken wordt in het emotionele vlak. We voelen niks meer voor elkaar. En in dat opzicht is het belangrijk om ook, als ik even die verzen 22 tot 24 mag overslaan, om te wijzen op dat woord in vers 25, mannen hebt uw vrouwen lief. Het Nieuwe Testament kent drie verschillende woorden voor liefhebben en dit is het hoogste van die vier. Er is nog een vierde woord dat wij nog kennen in het woord eros of erotiek en dat hele woord komt in het Nieuwe Testament niet voor. Dit is het hoogste van die vier, een woord zo hoog en verheven dat het in de gewone Griekse literatuur bijna niet voorkomt. Het werkwoord liefhebben, agapao, waar agape van afgeleid is. Dat betekent, er wordt van die mannen hier niet gezegd dat zij vriendschappelijke genegenheid voor hun vrouwen moeten hebben. Dat had u namelijk in een gewoon handboek ook kunnen lezen. Zonder die vriendschappelijke genegenheid kan het nooit wat worden. Maar God herhaalt niet wat we zelf hadden kunnen uitvinden, wat u ook in elk goed handboek kunt lezen, van wat voor seculiere oorsprong ook. God gaat er altijd bovenuit. Daarom zeg ik, u moet hier geen gewoon handboek verwachten. God spreekt hier over de agape. Dat is de goddelijke liefde. Dat is de liefde waarmee God zelf ons heeft lief gehad. En wij waren zeker mensen die die liefde niet verdiend hadden. De goddelijke liefde vindt haar wortels in zichzelf. En niet in die ander die bemind wordt. Er wordt dus helemaal niet gezegd dat je voor je vrouw vriendschappelijke genegenheid moet voelen. Dat is mooi als dat er is, maar misschien dat dat soms wel heel moeilijk of bijna onmogelijk geworden is. Maar dan zegt Paulus, wat zwart-wit uitgedrukt, daar heb ik helemaal geen boodschap aan. Jij moet je vrouw lief hebben met die goddelijke agape. En dat kun jij, je bent een nieuwe mens toch immers. Je bent toch met Christus bekleed. Het beeld van Christus komt toch in jou tot uitdrukking. Jij moet je vrouw lief hebben zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Daarmee ziet u dat dit helemaal boven het plan van een soort praktische handleiding voor het huwelijk wordt uitgetild. Het gaat hier ten diepste nog steeds over de boodschap van de nieuwe mens, van de hemelburger, van de mens in wie het beeld van God vertoond gaat worden. In wie God zelf gestalte krijgt. Wees dan navolgers van God, staat er in vers 1, als geliefde kinderen, navolgers van God. Zoals God ons van nature heeft lief gehad, toen wij die liefde totaal niet verdienden, zo moet een man zijn vrouw lief hebben, zelfs al zou het zover gekomen zijn dat, althans naar zijn oordeel, die vrouw die liefde helemaal niet meer verdient. Dan zegt God, maar dan is er altijd nog de agape, die daar bovenuit gaat. En daar staat dan ook nog eens bij, voor alle zekerheid en voor alle duidelijkheid, voor zover we ons toch nog daaraan zouden willen ontworstelen, evenals ook Christus de gemeente heeft liefgehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dat betekent dus dat je als christenvrouw van je man mag verwachten dat hij zoveel van je houdt, dat hij bereid is, als het nodig mocht zijn, zijn leven voor je te geven. Want dat heeft Christus voor zijn bruid, voor zijn vrouw, voor zijn gemeente gedaan. Nou ziet u hoe goed het is dat ik even die paar versen overgeslagen heb. Want als ik nu terugga naar vers 22... en ik ontmoet gelovige vrouwen die het daar maar moeilijk mee hebben met dat woord onderdanig. Het staat hier eigenlijk niet eens. Je moet het als het ware nog eens lezen vanuit vers 21. Dus het staat eigenlijk, wees elkaar onderdanig in de vrezen van Christus, vrouwen aan uw eigen mannen. Maar als vrouwen onderdanig moeten zijn aan hun eigen mannen en ze komen met de vraag, maar hoe breng ik dat op? A. Gezien de hele situatie in deze tijd, waarin dat toch absoluut niet meer van deze tijd is, om zo te praten. En B, als je mijn man zou kennen, dan zou je weten hoe ontzettend moeilijk het is om die onderdanigheid op te brengen, zelfs als zou die van mij worden gevraagd. Dan zeg ik ja, maar dan moeten we natuurlijk wel bedenken dat de man aan wie je onderdanigheid verschuldigd bent, de man is van wie vers 25 zegt dat hij jou zo lief heeft, dat hij bereid is zijn leven voor je te geven. Het probleem is dat wij elkaar het balletje gaan toespelen en dat vrouwen zeggen, ja, maar ik heb niet zo'n man als in vers 25. Dus ik kan vers 22 niet opbrengen. Of mannen zeggen, ja, maar ik heb niet zo'n vrouw als in vers 22 en dus kan ik vers 25 niet opbrengen. Dat is ook weer zo totaal tegen de geest van dit hoofdstuk. God heeft niets voor ons gedaan als tegenprestatie tegenover dingen die wij hebben gedaan. Tegen zulke mensen, tegen zulke echte lieden zou je moeten zeggen, jullie moeten van teksten ruilen. Jullie zitten elkaars teksten te lezen, dat moet je helemaal niet doen, die zijn niet voor jou. Ik moet er nou over spreken, maar ik mag eigenlijk helemaal niet weten wat er in vers 22 staat. Dat is niet voor mij. En die vrouwen mogen helemaal niet weten wat er in vers 25 staat. Dat is helemaal niet voor hen. Aan de andere kant, het is goed dat we het wel weten wat er staat. Want je kunt nou aan elkaar de vraag stellen. Zou het niet geweldig zijn om aan die man het initiatief over te laten? Als je wist dat hij iemand was die je zo lief had zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Niet alleen maar dat hij genegenheid voor je voelt, maar dat er die goddelijke, belangeloze, zichzelf wegcijferende agape in hem is door de Heilige Geest. En bedenk daarbij ook hoofdschap. Het is belangrijk om te begrijpen voordat je onderdanigheid kan begrijpen, want die twee horen bij elkaar. Onderdanigheid is niet de ondergeschiktheid of onderworpenheid zoals van een slaaf tegenover een meester. Dat is een heel andere beeldspraak. Daar gaat het over in het volgende hoofdstuk. Daar is het trouwens geen beeldspraak, maar de letterlijke werkelijkheid. Maar hier gaat het niet over de onderdanigheid zoals een slaaf die tegenover zijn meester dient te koesteren. Maar het gaat hier om het beeld van het huwelijk. Waarin twee partners uitdrukkelijk gelijkwaardig zijn. Als mensen zeggen, maar ja, maar vrouwen zijn niet geroepen tot heersen, dan zeg ik, pas op, als je alleen al in Genesis 1 kijkt, waaraan Adam en Eva allebei gezegd wordt, onderwerpt de aarde, meervoud, en heerst over haar, meervoud, dan zie je dat man en vrouw in de scheppingsorde als volstrekt gelijkwaardig gezien worden, beide tot heersen geroepen. En als u dan zegt, ja, maar er staat in Genesis 3, uw man zal over u heersen, dan heeft dat niks te maken met de scheppingsorde zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft, maar met een heel naar en vervelend gevolg van de zondeval. Want daar staat, uw man zal over u heersen, dat is niet de normale orde van God, maar dat is het gevolg dat zichtbaar wordt daar waar mannen en vrouwen niet meer de plaats innemen zoals God het heeft bedoeld. In Christus is nog man, nog vrouw, voor zover het al in de scheppingsorde niet het geval was. Dan horen we nog eens een keer in Galaten 3, dan in ieder geval in de orde van de verlossing. Maar daarbinnen is een verschillende rolverdeling. Ik vergelijk het graag met een teamwork, waarin je nou eenmaal, zoals in elk team, in elk comité, een voorzitter hebt. Maar een goede voorzitter, die laat het nooit op stemming aankomen, want u weet, bij zo'n stemming geeft zijn stem de doorslag. Een goede voorzitter overlegt zo lang dat je er samen uitkomt en dat je samen tot een goede beslissing komt. Als ik een vraag mag stellen over de gemeente, want de relatie van de vrouw tot haar man wordt hier vergeleken met die van Christus tot de gemeente. Stel u voor dat de gemeente haar Bijbelse positie innam en dat zij haar man, dat is Christus, zou liefhebben zoals het zou behoren. Dan zou ze naar die man kijken als iemand die niet alleen maar zegt, voor jou zou ik mijn leven willen geven, maar die dat ook daadwerkelijk gedaan heeft. Daar is ze zo van onder de indruk. Daar is ze zo vol van. Dat is voor haar zoiets aangrijpends en indrukwekkends. Dat het uit pure vrijwilligheid is dat zij zijn leiding accepteert. Waarbij hoofdschap, u vindt dat woord hoofd hier in dit 23e vers. De man is het hoofd van de vrouw. Niet betekent dictatorschap, maar zoals vanuit het hoofd in een lichaam, daar gaat het hier over. Daar moet je niet denken aan de stuurman op een schip en al helemaal niet aan een dictator in een staat. Maar als dat deel van het lichaam van waaruit de sturing en de zorg uitgaat naar de gehele rest van het lichaam. De man is in de eerste plaats bron van zegen voor zijn vrouw. En niet hoofd in de zin van dictatorschap. Het is niet heerschappij. maar zorg en toewijding. Steeds vanuit vers 21 van de wederzijdse, van het wederzijdse respect dat die twee tegenover elkaar hebben. De vrouw moet naar de man zijn, het is waar, ze heeft een slechter voorbeeld dan de man. De man heeft Christus als voorbeeld en dat voorbeeld is volmaakt. De vrouw heeft de gemeente tot voorbeeld en dat is zeer onvolmaakt. Maar wat zij voor ogen heeft is niet de gemeente zoals die zich praktisch in de geschiedenis heeft geopenbaard, maar de gemeente zoals ze naar Gods gedachte had moeten zijn. En dan is ze dat gezelschap van mensen overweldigd door de liefde van de bruidegom. Ik heb me vaak over verbaasd hoe het mogelijk is dat twee mensen nou juist op elkaar verliefd worden. Goed, er zitten hier een aantal mensen die dat aan hun lijve hebben ondervonden en dus daar helemaal niet verbaasd over zijn. Maar het is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Volgens een normale toevalsverdeling zou je kunnen voorstellen dat iedereen wel op iemand verliefd wordt, maar dat de kans dat die ander op jou verliefd wordt bijzonder gering is. En toch gebeurt het zo ontzettend vaak. En een van de simpele verklaringen daarvoor is dat, als we nou het initiatief even bij de man leggen, het feit dat die vrouw tot ontdekking komt dat een man van haar houdt en haar zijn genegenheid betuigt, haar hart week maakt. Ze is onder de indruk van zijn liefde. En dan gebeurt er iets wat we altijd weer zien gebeuren en wat ons altijd weer verbaast, maar dat misschien ook wel begrijpelijk is. Liefde wekt wederliefde op. Het is maar zelden zo dat beide op hetzelfde moment dezelfde genegenheid voor elkaar voelen. Dat noem je dan ook bijna liefde op het eerste gezicht. Maar heel dikwijls zie je dat de liefde van de een, het kan ook wel eens andersom zijn, van de een naar de ander uitgaat. En dat die ander daar week van wordt, daarvan onder de indruk gebracht wordt en dan tot zijn of haar eigen verbazing merkt dat de liefde in het eigen hart is opgewekt. Dat is de positie van de gemeente. Er is een man in haar leven gekomen. Een man die zo ongelooflijk veel van haar houdt en daar niet alleen maar mooi en dierbaar over kan praten, maar dat bewezen heeft door zijn leven daadwerkelijk te geven, zoals ik al zei. Dat maakt haar hart week. Dat wekt de grootste en de heerlijkste wederliefde bij haar op, zodat ze zegt, aan die man wil ik toebehoren. Niet die man wil ik hebben, maar aan die man wil ik toebehoren. Zoals Christus ook niet zegt, die vrouw wil ik hebben, maar zich zo dienstbaar maakt door zich voor haar over te geven, dat hij als het ware ook zegt, haar wil ik toebehoren. Hij geeft zichzelf weg aan haar. Hij neemt haar niet alleen maar tot vrouw, dat zou u best kunnen zeggen, maar hij geeft zich aan haar. Want er staat hier, hij heeft haar lief gehad en zichzelf voor haar overgegeven, opdat hij haar zou heiligen. Dat betekent, het gaat niet alleen maar om zijn eenmalige daad aan het kruis. Want dan hoeft hij er niet achter te staan, haar reinigend door de wassing met water door het woord. Dat is niet iets wat hij eenmaal gedaan heeft op het kruis, maar waar hij nog steeds mee bezig is. Want er staat een heerlijk doel in vers 27 achter, opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Dat wil zeggen, als een bruid voor haar man versiert, zoals het boek Openbaring zegt, dan werkt hij aan. In de Openbaring is het tijdens de gerechtigheden der heiligen. Dan gaat het om de verantwoordelijkheid van de gemeente, om dat bruiloftskleed klaar te hebben, door de meester te dienen. Maar dat is onlosmakelijk verbonden met deze kant. Dat de meester zelf, dat de bruidegom zelf, zich dag aan dag inzet voor zijn bruid. Opdat daar straks dat heerlijk bruiloftskleed zal zijn. Heerlijk, onberispelijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. De overgave van de meester, van de Heer, aan zijn echtgenote, aan zijn vrouw waarmee de gemeente vergeleken wordt, de overgave van de bruidegom aan zijn bruid, is zo totaal, zo absoluut, dat er geen sprake van is dat deze vrouw onderdanig is aan iemand die ver boven haar staat. Ja, ik heb het natuurlijk nou niet over zijn persoon, dan staat hij ver boven ons. Maar als iemand die juist gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen, zegt Matteüs 20 vers 28. En niet alleen maar op aarde, niet alleen maar aan het kruis, maar die daarboven in de hemel voor ons bidt, zegt Romeinen 8. Voor ons tussen beiden treedt, kun je ook vertalen. Zo staat het ook in Hebreeën 7 vers 25. Iemand die daar in de hemel zich voortdurend ons toewijdt. Kan het moeilijk zijn om onderdanig te zijn aan een man die van ogenblik tot ogenblik zich aan jou toewijdt. Die dus niet een dictator daarboven is, maar iemand die zich volkomen overgeeft voor onze belangen als onze zaakwaarnemer bij de Vader. Trooster, zeggen onze vertalingen meestal. Dat is eigenlijk een belangenbehartiger. Iemand die zich volkomen voor onze belangen inzet bij de Vader. Over dat soort mannen gaat het hier. Over dat soort man met een hoofdletter gaat het hier. Een man van volkomen toewijding. Wat praten we dan nog over onderdanigheid? Je moet eerst zien waar die man staat, voordat je op je laat inwerken wat die onderdanigheid betekent. En elke man heeft, hoe moeilijk het ook is, want dat kun je ook niet in eigen kracht, dat hoeft ook niet. Elke man heeft ten opzichte van zijn vrouw deze positie in te nemen van Christus ten opzichte van zijn gemeente. En dan mag je pas over onderdanigheid praten. En omgekeerd mag de Heer Jezus die zich zo toewijdt aan zijn vrouw van haar verwachten dat zij respect voor hem heeft. En dat komt ook tot uitdrukking daarin dat zij zijn leiding aanvaardt. Ziet u? Het huwelijk wordt hier op een plan gebracht dat boven alle praktische handleidingen, seculier of christelijk, uitgaat. Want het gaat zoals het zo prachtig staat in vers 32. Deze verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en op de gemeente. In de Latijnse vertaling, de Vulgata, staat hier voor verborgenheid sacramentum. Dat is één reden waarom de Rooms-Katholieke Kerk het huwelijk een sacrament noemt. Een genademiddel, een middel waardoor de mens genade van God ontvangt. Nou, daar kun je over twisten, dat gaan we vanavond ook niet doen. Maar dat hangt samen met deze vertaling. En verborgenheid geeft iets weer aan het, van het feit dat er in dat huwelijk een mysterie is. Iets wonderbaarlijks. Het is alsof God huwelijken heeft ingesteld, niet alleen maar opdat er kindertjes in de wereld zouden komen. Dat heeft de Romeinse Kerk ervan gemaakt. Het doel van het huwelijk is voor de voortplanting en nergens anders voor. En ook nog om te zorgen dat mensen niet vreemd gaan. Eigenlijk een heel negatieve instelling. Terwijl we een heel Bijbelboek in de Bijbel hebben dat de huwelijksliefde prijst en bejubelt, namelijk het Hooglied, zonder dat er ook maar één keer naar nageslacht wordt verwezen. Dat ene boek is alleen al, of je het nou letterlijk of figuurlijk opvat, dat maakt nog niet eens uit. Maar dat hele boek is één weerlegging van de gedachte dat dat het doel van het huwelijk zou zijn, de voortplanting. In Genesis 2, als Adam wakker wordt uit de narcose en daar staat die prachtige vrouw naast hem. En hij zegt, dit is nu eindelijk vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. En ze worden aan elkaar gegeven, ze worden tot één vlees. En ze verblijden zich over elkaar, is er ook van kindertjes geen sprake. Want het doel van het huwelijk, in Genesis 1 gaat het wel over kindertjes, maar in Genesis 2 gaat het over het andere grote doel van het huwelijk, waarbij man en vrouw de vervulling in elkaar vinden. Daarom is een kinderloos huwelijk wel een incompleet gezin, maar als huwelijk niet incompleet. Dat is de vervulling die zij in elkaar zitten. Daarom kan ook de relatie tussen Christus en de gemeente met een huwelijk vergeleken worden, zonder dat in die beeldspraak noodzakelijk op een of andere wijze kindertjes moeten worden ingebracht. Je zou ook niet weten hoe dat moest, maar dat hoeft ook niet, want dat hoort niet bij het beeld. In het beeld is opgenomen dat man en vrouw genoeg hebben aan elkaar door die goddelijke agape. En God heeft ons die relatie tussen Christus en de gemeente voorgesteld. Nee, misschien moet ik het anders zeggen. God heeft ons huwelijken gegeven, dat is maar een manier om het te bezien hoor. Heeft ons huwelijken gegeven opdat wij in het huwelijk zouden begrijpen, enigszins zouden begrijpen, wat de relatie is tussen Christus en de gemeente. Hij heeft haar lief gehad, Hij heeft zich voor haar overgegeven. Hij heiligt haar. Stelt haar apart voor zichzelf, opdat ze aan hem toegewijd is, dat is de zin daarvan. En negatief haar reinigend door de wassing met water door het woord, alles wegwassend door het woord van God. Wat haar heiligheid en reinheid, haar schoonheid, haar heerlijkheid zonder vlek of rimpel in de weg zou kunnen staan. En dan ook nog eens een keer, nog meer werkwoorden, in vers 29. Hij voedt en koestert het evenals ook Christus de gemeente. Normaal gezonde mensen, psychisch gezonde mensen hebben geen hekel aan zichzelf. En dat is ook de normale zaken die hier verondersteld wordt. Wel nu, zoals je geen hekel aan jezelf hebt, zo is het met je vrouw ook. Want je vrouw, dat is je eigen lichaam. En zoals een mens geen hekel heeft aan zichzelf, zo hoort zijn vrouw. En voor de vrouw geldt het naar de man toe. Zo horen die twee bij elkaar. Als één vlees, als één geheel, één lichaam. Wie van zichzelf houdt, houdt ook van zijn vrouw, want dat is een deel van hemzelf geworden. Zoals Christus en de gemeente onverbrekelijk tot een eenheid zijn samengevoegd. En dat staat zo mooi, want er wordt hier veel meer gezegd over wat de man aan de vrouw verschuldigd is dan andersom. Dan staat zo mooi, hij voedt en hij koestert het. Zes werkwoorden voor de man. Liefhebben. Zich overgeven, heiligen, reinigen, voeden, koesteren. Nou, daar heb je de handen aan vol. Maar zo moet je het eigenlijk helemaal niet bekijken. Het gaat hier niet om iets dat je met heel veel energie moet proberen enigszins waar te maken. Want die goddelijke agape is in onze harten uitgestort, zegt Romeinen 5. Die zit er al als je een gelovig mens bent, als je de Heer Jezus mag toebehoren. Dan is die agape er. Hij moet alleen tot uitwerking komen en de grootste blokkering daarvoor, of de enige, dat is het menselijk vlees. En het vlees in de zin van de zondige natuur. Daarom moeten er ook vermaningen hier zijn, maar die goddelijke agape die is er. Een gelovig mens heeft dus alles in zich om waar te maken wat hier staat. En tegelijkertijd heeft hij door het zondige vlees ook alles in zich om een spaak in het wiel te steken. En het te bederven. Dat is wat Galaten 5 zegt, de aloude strijd tussen de geest en het vlees. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Zo staat het zo plechtig al in Genesis 2. En zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Het is een mysterie. Het wonder van de liefde tussen man en vrouw. Dat we op zijn allerhoogst weerspiegeld vinden in de relatie tussen Christus en de gemeente. U vindt hier die twee beelden door elkaar. Sommige mensen hebben daar moeite mee. Hoe kan de gemeente nou zowel het lichaam van Christus als de bruid van Christus zijn? Wel, hier ziet u dat die beide beelden gebruikt worden. Het lichaam van Christus en ook de vrouw van Christus. Christus en de gemeente verhouden zich tot elkaar als het hoofd en een lichaam. Maar ook als een bruidegom en een bruid. Al het andere, lieve mensen. En er mogen best handboeken over geschreven worden, want wij zijn maar zwak in onszelf en het is goed om elkaar daaraan te herinneren. Al het andere vloeit voort uit deze beginselen. Alles staat daarmee in de kern hier. Een man die het beeld van Christus vertoont, voldoet vanzelf, dat kost hem geen moeite aan wat hier staat. Elke vrouw die het beeld van Christus, dan zeg ik niet alleen maar van de gemeente, die het beeld van Christus vertoont, die navolger van God zelf is, zoals 5 vers 1 het zegt, maakt vanzelf waar wat hier staat. Je kunt daar helemaal niet vreselijk je best voor doen. Die goddelijke agape is al in je. Je moet niet strijden tegen de zonde, dat is de negatieve kant. Geef de duivel geen voet, lezen we in hetzelfde hoofdstuk. Maar richt je positief op Christus. Als man en vrouw vol zijn allebei van de Heer Jezus Christus, gaat het ook tussen hen goed. Het klinkt allemaal wat simpel en ik weet best van al die haken en ogen, maar daar gaan de handboeken over. En we hebben het vanavond niet over de handboeken. We hebben over de beginselen, daarin zit ook het woord begin. Dit is het uitgangspunt voor het huwelijk zoals God het heeft bedoeld. Dat is nieuwtestamentisch. Een enkel woord daarbij ook over de alleenstaande. Ik heb het daar al over gehad. Het is best moeilijk over zo'n onderwerp te spreken, vooral als er mensen bij zijn die alleen door het leven moeten gaan en dat eigenlijk tegen hun zin. En dat geldt voor de verreweg de meesten alleenstaanden. Paulus wijst ook, en dan denk ik met name aan 1 Korinthe 7, aan een andere weg. Die hij zelfs een hogere weg noemt. Maar die, ook al is die hoger, voor ons gewone alledaagse mensen toch vaak verschrikkelijk moeilijk te begaan is. Daar zou heel veel over te zeggen zijn, dat buiten het kader van dit schriftgedeelte valt, dat begrijpt u wel. En toch zou ik dit willen zeggen. Als dit hoofdstuk een uitwerking is van een heel algemeen beginsel, namelijk de agape, de goddelijke liefde, de leiding van de Heilige Geest, het beeld van God, het beeld van Christus in ons, dan is dat iets dat geldt voor getrouwden en ongetrouwden. Dan moet je ook als alleenstaande, die gedwongen, want je zou eigenlijk anders willen, alleen door het leven moet gaan, diezelfde opdracht daar. Zoals getrouwden dat kennen in de huwelijksrelatie. Namelijk de opdracht om het beeld van Christus te vertonen. Hemelburger te zijn in alle aardse verbanden waarin wij staan. En zo is het ook in de vier versen die nu volgen in hoofdstuk 6. Waar het gaat om kinderen en ouders. Kinderen, vooral als ze wat ouder worden, hebben er vaak grote moeite mee om gehoorzaam te zijn. Niet alleen maar omdat er rebellie in hen is, dat kan ook zo zijn. Maar ook omdat naarmate zij ouder worden, zij ontdekken dat ouders niet volmaakt zijn. En ze vragen zich vaak af of de ouders wel de goede dingen van hen eisen. Of die ouders het wel verdienen, als ik het zo eens mag zeggen, dat ze gehoorzaamd worden. Daarom is het zo belangrijk dat hier staat. Niet kinderen, wees je ouders gehoorzaam, dat kun je in elk handboek lezen. Althans, tot op een zekere leeftijd, daar kunnen de handboeken dan alweer over verschillen. Maar dat is niet het nieuwe wat hier staat. Daar heb je de Bijbel niet voor nodig. Maar wees gehoorzaam in de Heer. Dat maakt alles uit. Ik geef toe dat het niet in alle handschriften staat. Misschien hebt u een vertaling waar die woorden er niet eens bij staan. Maar in elk geval is dat de onderliggende boodschap. Gehoorzaamheid ook daar waar ouders dat, althans in de ogen van die jongelui, nauwelijks of niet verdienen. Ik spreek er elk jaar over met studenten, jonge mensen van 17, 18, 19, 20 jaar. Gehoorzaamheid aan de ouders is niet vanwege het feit dat het altijd zulke voortreffelijke ouders zijn, maar vanwege het feit dat het je ouders zijn. Wie gaat verstaan dat gezag op aarde altijd gedelegeerd gezag is? Of het nu het gezag is van de bestuurders in de kerkelijke gemeente, of het is het gezag van de man in het huwelijk, of het gezag van de kinderen, van de ouders in het gezin, of het gezag van de werkgevers, het is altijd afgeleid gezag. Kijk, dat staat niet in die handboeken. Dat wil zeggen, het gezag is aan de Here ontleend. Hij geeft ouders dat gezag omdat ze ouders zijn. Dat wil niet zeggen dat die ouders dat zonder meer kunnen afdwingen. Zij hebben niet het recht om tegen die kinderen te zeggen, jullie moeten ons gehoorzaam zijn, want wij zijn jullie ouders. Als ze dat zouden zeggen, hebben ze hun gezag al grotendeels verspeeld. Wat zijn het voor ouders die een beroep moeten doen op de positie waarin zij verkeren? Dat is net zo dwaas als de man die zegt, de Bijbel zegt dat jij mij onderdanig moet zijn. Waar bemoeit hij zich mee? Dat is zijn zaak helemaal niet. Die versen zijn niet aan hem geschreven. En zo moeten ouders er niet op prat gaan dat die kinderen moeten gehoorzamen, want dat zegt de Bijbel. Nee, dat zegt die Bijbel niet tegen die ouders. Zorg dat die kinderen jullie gehoorzamen, want dat moeten ze doen. Het wordt door die kinderen gezegd. Ouders moeten vanuit hun verantwoordelijkheid, als ik het zo uitdrukken mag, die gehoorzaamheid verdienen. Want al hebben ze er principieel recht op, vanuit de positie die ze hebben als ouders, dan moeten zij zich dat ook waard maken. Kijk maar in vers 4. U vaders, prikkelt uw kinderen niet tot toorn. Met andere woorden, als je dat wel doet, gooi je je eigen gezag te grabbel. En als je kinderen dan niet gehoorzaam zijn, dan is dat wel niet goed. Maar dan moet je dat die kinderen niet verwijten, dan moet je dat jezelf verwijten. Gedraag je zo dat het voor die kinderen een vreugde is om je te gehoorzamen. Precies hetzelfde beginsel wat we daarnet gezien hebben. Als mannen zich gedragen zoals het hier staat, is het een vreugde om aan zo'n man onderdanig te zijn. Als vrouwen zich gedragen zoals het hier staat, is het een vreugde om zo'n vrouw lief te hebben en alles voor haar over te hebben. Als ouders zich gedragen zoals het hier staat, is het een vreugde voor die kinderen, maar afgezien van de belemmeringen in die kinderen zelf, dat is een ander verhaal, om zulke ouders te gehoorzamen. Dit gaat zelfs terug op een rechtstreeks gebod dat we terugvinden in de wet van Sinaï, in de wet van Mozes. En daar zelfs een bijzondere belofte aan verbonden is, een heel bijzondere situatie binnen het kader van de 10 geboden. Want normaal worden er aan die geboden geen beloften verbonden. Ook omdat het meestal negatieve geboden zijn. Gij zult niet. Maar dit is een positief gebod. Eer uw vader en uw moeder. Vandaar dat er ook een positieve belofte aan verbonden wordt. En Paulus wil daarmee niet zeggen dat automatisch alle gehoorzame kinderen ouder worden dan ongehoorzame kinderen. Maar wel dat de belofte in het Oude Testament onderstreept het bijzondere belang dat God hieraan hecht. En het is ook niet voor niets dat in de Heidelberger Catechismus daarom uit deze woorden, ook uit het gebod zoals we het vinden in de 10 geboden, het hele beginsel van afgeleid gezag op aarde wordt afgeleid. Ook het gezag van de overheid en alle andere gezagsverbanden waarin wij staan. Want het is een principe dat geldt voor elke vorm van afgeleid gezag. Gezagsdragers moeten, als de nieuwe mens in hen openbaar wordt, dat gezag zich waardig betonen. Zich waard maken. En de anderen moeten zich aan het gezag onderwerpen, ook al deugen die gezagsdragers niet erg, omdat het gezagsdragers zijn. Als beide gaan verstaan wat hun taak is in de Heer, dan komt het goed. Even kleinigheid daarbij, nou kleinigheid is het niet eens. In sommige kringen is het gebruikelijk, je vindt dat in reformatorische en in evangelische kringen, om heel verschillende redenen, maar het effect is hetzelfde. Dat kinderen behandeld worden als heidenen totdat het tegendeel blijkt. Als onbekeerden totdat het tegendeel blijkt. En het praktische gevolg, je kunt daar de statistische gegevens bijna naast leggen, is dan ook dat zulke kinderen ook zo uiteindelijk de wereld ingaan. Zich er als het ware mee verzoend hebben dat ze onbekeerd zijn. Hier zegt Paulus echter, kinderen moeten worden opgevoed in de tucht en de vermaning van de Heer. Dat betekent in de normale orde in een christelijk gezin is dat kinderen worden opgevoed vanuit de vanzelfsprekendheid dat God ons geen kinderen geeft voor het eeuwig verderf, maar kinderen die met ons de hemelse gelukzaligheid beërven. Dat is geen wet van Mede en Perzen, het is geen automatisme. Wij zullen alles eraan moeten doen wat van onze verantwoordelijkheid afhangt om zover te komen. En we moeten het onszelf verwijten als het anders gaat met die kinderen. Maar het beginsel verandert daar niet mee. Daarom behandelen wij kinderen, daar voeden we kinderen op in de tucht en de vermaning des Heren. Dat wil zeggen, wij stellen hen onder de geboden van de Heer. Nou, waarom zou je dat met onbekeerde mensen doen? Onbekeerde mensen staan nog in hun zonde. Het eerste wat ze moeten doen is hun zonde beleiden tot bekering komen. Waarom zou je ze plaatsen onder de wet? De wet is gegeven aan een verlost volk, niet aan een onverlost volk. Ik ben de Heere die u uit de diensttijd hebt uitgeleid. God is de verlossende God. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet misschien, ja. Maar dan wordt die wet oneigenlijk gebruikt. Je kunt beter de mensen hun ellende duidelijk maken door ze te wijzen op het kruis van Christus. Zo heeft Saulus van Tarsus althans zijn ellende leren kennen. Niet uit de wet. Wat die wet betrof was hij onberispelijk. Maar toen hij een ontmoeting had met de levende Heer. Maar goed, afgezien daarvan. Hier wordt gezegd, voed ze op aan de hand van de geboden van de Heer Jezus. Dat is heel belangrijk. Een christelijk gezin waar de twee ouders de Heere dienen en hem liefhebben en leven naar zijn geboden, brengen dat hele gezin op de grondslag van het Koninkrijk Gods. Dat hele gezin staat onder de geboden van de Heer Jezus. En dat geldt niet pas voor de kinderen als ze blijk geven van het nieuwe leven in Christus. Zij staan op de bodem van de geboden van Christus. Zo worden ze opgevoed. Vanuit de vanzelfsprekendheid dat een mens die God toebehoort zijn geboden onderhoudt. Als je het zo zou willen zeggen, een beetje zwart-wit. Je behandelt ze als discipelen van de Heer Jezus totdat het tegendeel blijkt. En niet omgekeerd. En dan tenslotte die slaven en die meesters. Ik heb nu al zoveel van de algemene beginselen gezegd. dat we daar niet zo lang over hoeven te spreken. Ik heb u ook al gezegd, wij kennen geen slaven en meesters meer, gelukkig maar. Maar we kennen wel het principe van werkgevers en werknemers. Wees ze gehoorzaam. Hetzelfde beginsel weer. Niet omdat het zulke voortreffelijke meesters zijn. Soms gelukkig wel. Maar soms niet. U vindt hetzelfde in Kolossen 3 en 4. U vindt hetzelfde bij Petrus. Waar je heel duidelijk vindt, wat hier dan weer niet zo duidelijk staat. Dat je niet alleen maar je onderwerpen moet aan goede meesters, maar ook aan slechte meesters. Omdat het de meester is. Dat is de relatie waarin God jou gesteld heeft. Dat moet je ook uit zijn hand aannemen. En Paulus schrijft zelfs aan Titus dat de slaven in hun moeilijke situatie bij uitstek de gelegenheid hebben om te laten zien wat het christelijk geloof waard is. Zij zijn een sieraad voor de leer van God onze heiland. Want als die leer van God onze heiland werkelijk praktisch waarde heeft, en dat heeft hij natuurlijk, dan moet dat blijken niet in de makkelijke, maar in de moeilijke situaties. En die slaven zijn bij uitstek in de gelegenheid om te laten zien wat het betekent een christen te zijn. Want het is makkelijker om als meester christen te zijn dan als slaaf christen te zijn. Daarom staat hier dat zij gehoorzaam moeten zijn als aan Christus. Zij zien achter die meester Christus staan. Want ze zijn als gelovigen aan hem onderworpen. Niet op een huichelachtige manier, op een vleierige manier, met ogendienst enzovoort. Maar als slaven van Christus. Een slaaf van een meester hier op aarde kan alleen een goede slaaf zijn als hij ten volle verwerkelijkt wat het is een slaaf van Christus te zijn. Bij een gelovige meester is dat makkelijker, want die gelovige meester is ook een slaaf van Christus. Bij de ongelovige is het moeilijker, maar jij bent in elk geval een slaaf van Christus. Je doet slavendienst als aan de Heer en niet aan mensen. Je kijkt dus altijd over die mensen heen. Wat je wordt opgedragen, doe je alsof die opdracht rechtstreeks van Christus komt. Zelfs al zou je denken, Christus zou van mij zoiets nooit gevraagd hebben. En dan staat er daar, u weet dat ieder, vers 8, het zij slaaf of vrij, het goede dat hij zal doen van de Heer zal terug ontvangen. Want je hoeft als slaaf in het algemeen niet erg te rekenen op een beloning van de kant van de meester. En in dat opzicht kun je natuurlijk de werkgevers en de werknemers van vandaag niet goed vergelijken. Wij werken met arbeidscontracten en als als de werkgever zich daar niet aan houdt, dan zeg je gegroet of je houdt je verhaal. Of wat voor manier dan ook. Maar die relatie wordt niet geregeld door eigendom, maar door contract. Dat is alweer anders dan de relatie man-vrouw of kinderen-ouders. Maar bij een werkgever of werknemer gaat het om een arbeidscontract, waarin ook voorzien is in de mogelijkheid dat dat contract te allen tijden door een van de twee kan worden opgezegd. Dus in die zin kun je het natuurlijk niet goed overbrengen. En zijn we gezegend dat wij deze situatie niet kennen. Maar het beginsel dat een vrouw ook een slechte echtgenoot kan liefhebben als ze de Heer lief heeft. Of doordat ze de Heer lief heeft. Dat kinderen ook als ze slechte ouders hebben kunnen gehoorzamen doordat zij de Heer lief hebben. Dat vinden we hier terug. Dat een slaaf ook kan gehoorzamen aan een slechte meester omdat hij niet naar die meester kijkt maar achter hem Christus ziet. Kijk, nou zien wij specifiek wat die nieuwe mens is. Hij vertoont het beeld van Christus. Hij lijkt dus in zijn manier van openbaren op Christus. Maar hij is ook iemand die gehoorzaamt aan Christus. En dat zie je in de wijze waarop zij hun huwelijk inrichten, waarop zij hun gezinsleven inrichten en waarop zij hun meester dienen of zorgen voor hun slaven. Paulus had nog allerlei andere dingen erbij kunnen halen. Maar het beginsel is duidelijk. Hemelburger te zijn is niet alleen voor de hemel. Dat komt later. Hemelburger zijn is in de eerste plaats een geweldige uitdaging. Juist in de aardse verbanden waartoe wij behoren. God zegene ons bij de verwerkelijking daarvan.